Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen, uit de landstreek der Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het kleingebergte u aan. Vers 4 van Psalm 42. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Samuel 24, daarvan vers 1 tot met 18. 2 Samuel 24, de eerste 18 versen. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En na de wetlezing zingen we Psalm 107 en daarvan het 13e vers. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golvend hoofd omhoog, vers 13 van Psalm 107.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen 2 Samuel 24, vers 1 tot en met 18. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste, die bij hem was: Trek nu om door alle stammen Israëls, van Dan tot Berseba toe, en telt het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning: Nu doet de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de overste des heers. Alzo toog Joab uit met de overste des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legeerden ze zich bij Aroer, de rechterhand der stad, die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hotsi. Ook kwamen zij tot Danjaan en rondom bij Sidon. Zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en de Canaanieten. En ze kwamen uit aan het zuiden van Juda, te Berseba. Alzo togen zij om door het ganse land, en ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelde volks aan de koning, en in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken, en de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. En als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heren tot de profeet Gad, Davids ziener, zeggende: ga heen en spreek tot David, alzo zegt de Heere, drie dingen draag ik u voor. Verkies u één uit die ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem: zal u met een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe, want wat antwoord ik dien zal wederbrengen, die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad: mij is zeer bange, laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël, van de morgen aan tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Berseba toe 77.000 mannen. En toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heer over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heren nu was bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. En David, als hij de engel zag en die het volk sloeg, sprak tot de Heren en zeide: zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En God kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt de Heren een altaar op de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 50 en daarvan het 2e en 3e vers. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht heen, een felle storm verzelt al om zijn train. En wat er verder volgt uit vers 2 en 3 van Psalm 50. gemeente, zojuist is ons voorgelezen dat David, de man naar Gods hart, in een grote zonde is gevallen. Hij laat door legeraanvoerder Joab en zijn helpers 9 maanden achtereen alle mannen van het volk Israël tellen. Alleen maar omdat zijn hoogmoedige hart graag wil weten over hoeveel soldaten hij kan beschikken in tijden van oorlog. Nu is zo'n telling bij oorlogsdreiging zeker geoorloofd. Maar hier houdt David die telling ten tijde van volle vrede en met de bedoeling om zijn eigen hart te strelen. Ik kan over zoveel manschappen beschikken. En ondanks dat Joab, een onbekeerde man, hem waarschuwt, gaat die telling toch door. Na afloop van die telling voltrekt de Heere dan een rechtvaardige straf. Het volk werd gestraft om de zonde die het volk had gedaan. En David die werd gestraft om de overtreding die hij zelf beging. De bejaarde koning is evenwel in die weg voor God in de schuld gekomen. We hebben gehoord hoe hij de welverdiende straf mocht aanvaarden. Maar hij is zeer bang. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, maar laat ons in de hand van mensen niet vallen. Vervolgens zien we de verderfengel door Israël gaan. In korte tijd overlijden 70.000 mannen aan de pest. Alleen de mannen, de gezinshoofden die worden genoemd. Hoeveel vrouwen en kinderen zullen ook door die pest getroffen zijn? Op een gegeven ogenblik, David die zal waarschijnlijk op het dak van het paleis zijn geweest om te bidden, ziet David hoe de verderfengel Jeruzalem nadert. We lezen dan dat David ziet hoe de verderfengel zijn hand uitstrekt over de stad. En dan roept de koning de Heere aan. Zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Gemeente, wat een heerlijke woorden. De koning vergeet al de grove zonden van het volk. Hij vergeet dat ze bij duizenden, ja bij tienduizenden achter Absalom aangegaan zijn. Hij vergeet dat alle stammen van Israël, behalve Juda, de kant van de oproerling Sheba hebben gekozen. Aan dat alles denkt David hier niet. Hij denkt alleen aan zijn eigen zonde. Hij klaagt zichzelf in een herhaald ik bij de Heere aan, opdat het volk van de pest zal worden gered. En daarom zegt hij, wat hebben deze schapen gedaan? Als we werkelijk eens mogen verstaan wie we voor God zijn, vanwege onze persoonlijke zonden, dan geven we een ander niet langer de schuld van alles, maar onszelf. Dan wordt met het oog op de schapen om ons heen, ons hart door de genade van Christus vervuld, met een innig medelijden en met barmhartigheid. Dan nemen we door de werking van de Heilige Geest gaarne de straf op ons, zoals we hier ook bij David zien. We staan vanmorgen stil bij Jona, de profeet bij wie we iets dergelijks zien. Ik noem u als de tekst voor deze preek Jona 1, vers 11 en 12. Daar luidt het woord des Heren dat we samen willen overdenken als volgt. Voorts zeide zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen, neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden, want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Deze versen bepalen ons bij Jona en het stillen van Gods toorn. Wij overdenken 3 gedachten. Ten eerste de vraag naar verzoening. Dit naar aanleiding van vers 11, waar staat: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Ten tweede de weg tot de verzoening, dat zien we in vers 12. Neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden. En ten derde de verkondiging van de verzoening. We lezen daartoe vers 12 nog een keer, maar dan in het licht van het Nieuwe Testament. Het gaat dus over Jona en het stillen van Gods toorn, over de vraag naar de verzoening, de weg tot de verzoening en de verkondiging van de verzoening. Allereerst de vraag naar de verzoening. Gemeente, aan boord van een Tarsusvaarder op weg naar Spanje wordt tijdens een vliegende storm midden in het zomerseizoen het lot geworpen. De heidense bemanning vermoedt dat die zeldzame storm veroorzaakt wordt door de wraak van goden, die een van de opvarenden willen straffen voor een bijzondere zonde. En daarom hebben ze het lot geworpen, om zo de schuldige aan te wijzen. En het lot viel op Jona, Gods profeet. Hij is gevlucht voor het aangezicht des Heren, omdat hij weigert in de machtige wereldstad Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, de boodschap van bekering en gericht te verkondigen. Hij heeft de inwoners van Nineveh over voor de ondergang. Hij is op de vlucht geslagen voor de opdracht van God. Het spreken van God door de zomerstorm en het spreken van de Heere door middel van het lot brengt hem echter tot een hartelijke schuldbelijdenis, die tegelijk ook een geloofsbelijdenis is. Als de zeelui horen dat Jona de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft, vreest, dan worden ze buitengewoon angstig. Want deze heidenen gaan uit van de gedachte dat een afgod alleen macht heeft in de plaats waar hij vereerd wordt. Een plaatselijke afgod kan men dus altijd ontvluchten. Zijn machtsgebied is nooit groter dan de plaats of de provincie waar hij gediend wordt. Maar Jona spreekt over een almachtige, over een alomtegenwoordige God. De zeelieden beseffen dat de God die Jona dient heerst over de hele aarde. En daarom kan niemand hem ontvluchten. Ze begrijpen in hun slaafse vrees dat de God van Israël een rechtvaardig en almachtig rechter is. Die Jona met zijn storm aan boord van hun schip achtervolgt. In opperste verbazing en ontsteltenis roepen ze daarom uit: wat hebt gij dit gedaan? Hoe hebt u dat ooit kunnen doen? We lezen niet dat Jona op die vraag van de zeelieden is ingegaan. Wel dat er een bepaald tijdverloop is geweest. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger, zo lezen we. Dat kun je niet van het ene op het andere moment waarnemen. Er moeten minstens enkele minuten verstreken zijn. Maar Jona die zwijgt. Dat wordt duidelijk in vers 11. Voorts zeiden zij tot hem. Ze beginnen hem dus aan te spreken omdat hij niet zegt: wat zullen wij u doen opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Misschien zegt iemand: hoe kan dat nu? Want de profeet heeft toch zijn schuld beleden? Er staat toch in vers 10 dat hij van des Heeren aangezicht vloot? Had hij immers toch de zeelieden laten weten? Hoe kan in het geweld van de wind en de golven de toorn van de Heeren dan nog steeds woeden? Hoe kan de zee dan nog steeds heviger, feller en onstuimiger worden? Gemeente, de Heere vergeeft onze zonden nooit zonder berouw, zonder persoonlijke verootmoediging en zonder wederkeer tot hem. Dat is de weg die hij met elke zondaar gaat. Maar het is niet de voorwaarde waarop de Heere de zonde vergeeft. Wij kunnen de vergeving van God in Christus niet kopen met de prijs van een oprechte schuldbelijdenis. Wij kunnen de vergeving niet ontvangen op grond van het feit dat wij een hartelijke droefheid in onze ziel naar God hebben. Zo gaat het niet toe in het Koninkrijk der Hemelen. Zeker in de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt, ligt bij ogenblikken een zoetheid die de wereld niet kent of verstaat. In die droefheid naar God komen momenten voor waarin uw ziel van binnenuit verruimd wordt, zodat u een ogenblik mag ademhalen. In de droefheid naar God is ruimte voor het uitgieten van de ziel voor des Heren aangezicht, met een belijdenis van zonde en ongerechtigheid. Jazeker, die zaken zijn er. Maar ze zijn in geen enkele mate en in geen enkel opzicht de grond waarop de Heere u en mij de zonde vergeven kan. Want wij kunnen onmogelijk aan de eis van Gods gerechtigheid voldoen. Niet met ons bidden, nog met onze tranen en ons berouw. Alles dat is met zonde bevlekt en bedekt. Het is goed om hier eens bij stil te staan. O, houd dan toch op met uw krampachtige pogingen om God tevreden te stellen met uw inspanningen, met uw bidden, uw tranen en uw berouw. Want daarom laat de Heere de storm voortduren in uw leven, waardoor Hij u eenmaal heeft doen ontwaken. U wilt de rust zoeken en ontvangen in aangename zielsgestalten. Dergelijke gestalten zijn er wanneer de Heer ons bemoedigt uit het woord. Ze zijn er als Hij onze toestand in zijn huis vanuit de schrift laat verklaren. Maar uw aangename geestelijke gesteldheid kan toch de grond van de zaligheid niet zijn? O, die stormwind van de geest van Christus, die blaast al uw gronden buiten de enige zaligmaker Jezus Christus ondersteboven. Daarom komt er een moment dat u nergens meer rust vinden kunt en dat u de rust en de grond verliest uit al die aangename werkzaamheden. Er komt een moment dat u niets overhoudt om voor God te kunnen bestaan. Gemeente, dat is nu genade. Enkel genade. Want de Heilige Geest geeft ons nooit een geloofsoog op de Heer Jezus buiten het recht van God om. In die orkaan van Gods toorn, door de windstoten heen, roept die dierbare borg die zich vrijwillig liet hechten aan het kruis: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Uitgewerkte, uitgeputte, moegestreden tobbers en zuchters, deze nodiging wordt door de Heere zelf aan u geadresseerd. Hij wil u ontvangen. Komt allen tot mij, zegt Hij. Hij zal u ontvangen. De profeet Jesaja zegt het ook. Tot hen zal men komen, Jesaja 45. Tot hen zal men komen, tot die volkomen middelaar die aan al de eisen van Gods recht heeft voldaan. Och, zegt u misschien, ik honger en ik dorst naar hem. Maar er is voor de waarneming van mijn hart nog zo'n afstand tussen hem en mijn ziel. Hoe kan ik ooit bij hem komen? Wanneer zal ik hem als de mijne mogen omhelzen? Wel, een zondaar die moet leren loslaten om Christus alleen te gewinnen. Dat doet nu het zaligmakend geloof door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in het hart werkt. Want dat is een geloof dat zich onvoorwaardelijk aan hem opdraagt. Aan hem aanbeveelt en overgeeft. Christus heeft het immers gezegd. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het zelf verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Daarvan biedt de geschiedenis van Jona ons wel een buitengewoon voorbeeld. We lezen verder. Voorts zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? De zeelieden gaan spreken, omdat Jona alsmaar blijft zwijgen na zijn schuldbelijdenis. Want in het hart van de profeet voltrekt zich een grote worsteling. Hij heeft zijn zonde en zijn schuld wel beleden, maar hij kan innerlijk niet ten volle onder God komen. Hij verstaat van binnenuit dat de Heere zijn grove zonde begaan als kind en knecht wel straffen moet. Gods rechtvaardige toorn moet worden gestild. De Heere heeft immers gesproken. Het lot dat is op Jona gevallen, hij is de oorzaak van die storm en niemand anders. En die oorzaak die moet weggenomen worden. Maar Jona kan de straf nog niet geheel aanvaarden. En daarom zwijgt hij, terwijl de storm aanhoudt en het onweer voort blijft gaan. De golven die worden steeds groter en krachtiger. Straks zal het scheepje nog tot wrakhout vergaan. Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Gemeente, deze scheepslieden zijn een instrument in de hand van de Heere om Jona op zijn plaats te brengen. Want zij begrijpen goed dat ze alleen aan de verdrinkingsdood en aan de schipbreuk kunnen ontkomen wanneer zij de straf van de God van Jona aan de profeet voltrekken. In hun harten is een diep ontzag gekomen voor de hoogste koning van hemel en aarde. Ze wagen het niet om zelf te beslissen welke straf moet worden toegepast. Ze stellen de vraag aan Jona. Hij is immers de profeet van die God, die hem midden op de Middellandse Zee heeft opgezocht om hem tegen te houden door een storm. Zou de profeet Jona dan niet zelf het beste weten hoe die toorn van de Heere, de toorn van die God, die de zee, de hemel en het droge gemaakt heeft, gestild kan worden? Hij is toch immers zijn profeet? De zeelui vragen daarom in vers 11, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? De kanttekening geeft ook als mogelijke vertaling, opdat de zee stil worden van tegen ons en van ons aflaat. Wat zullen wij u doen? Gemeente, dit is niet alleen een vraag van deze zeelieden om lijfsbehoud. Maar het is ook een vraag naar verzoening. Het is een vraag waarin, door middel van die zeelui, God zelf tot Jona komt met de vaderlijke eis van zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Jona heeft door zijn zwijgen nog geprobeerd zichzelf te behouden. Hij weet geen raad met zichzelf, nu hij door het lot is aangewezen. En hij zijn schuld heeft uitgesproken. En daarom zwijgt hij maar verder. Maar God weet raad met Jona. En daarom spreken die zeelieden hier. O, Gods gericht dat voltrekt zich onweerstaanbaar over Jona. De Heere verbreekt door voortgaande ontdekking het laatste restje van zelfhandhaving in zijn hart. Jona geeft zich dan gewonnen. Hoe geeft hij zich nu gewonnen? Wel nu. Hij kreeg de eer van God liever dan zijn eigen leven. Hij kreeg de volmaakte deugden van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God liever dan zichzelf. Gemeente, soms wordt dit zo makkelijk gezegd in een godsdienstig gesprek. Soms wordt het ook zo makkelijk door mensen besproken. Maar de bevinding van Gods volk, dat zij Gods eer en Gods recht liever krijgen dan hun eigen leven? Dat is allerminst vanzelfsprekend. Daarvoor moeten wij door Gods genade worden ingewonnen. Dat kan alleen door genade worden beleefd. En zo ligt het hier bij Jona, want ik lees in vers 12. En hij zeide tot hen, neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van ulieden, want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de weg tot de verzoening. Als we vers 12 aandachtig lezen, worden we twee keer getroffen door een bijzonder woord, het woordje ulieden. Zo zal de zee stil worden van ulieden. En ik weet dat deze grote storm ulieden onmijnentwil overkomt. Hier gebeurt iets wonderlijks. De vruchten van genade worden zichtbaar. Jona, de man die niet naar Nineveh wilde, die krijgt hier nu oog voor zijn naaste. Hier blijkt wat geloof uit een rein hart vermag. De schuld die nog steeds op de bemanning van de Tarsisvaarder drukte, die neemt hij helemaal voor eigen rekening. Het is zijn schuld. En zo voldoet hij aan de eis van de liefde. Zo doet hij boete voor wat hij deze schepelingen door zijn ongehoorzaamheid, door zijn onwil en ongeloof om naar Nineveh te gaan, heeft aangedaan. Hij heeft immers dit schip met zijn bemanning in gevaar gebracht. Zijn ogen gaan open en nu ziet hij de nood van de zeelieden. We zien nu iets van de bediening van Christus in het leven van Jona. Hij ziet van zichzelf af. Hij wordt innerlijk met ontferming over deze heidenen bewogen. Hij wil dat al die mensen, die door zijn schuld in zo'n grote nood zijn gebracht, van de dood zullen worden gered. Maar hij weet ook dat dat alleen maar kan, door zichzelf daartoe over te geven. Gemeente, wat een helder bewijs hebben we hier, dat Jona zijn eigen doodsvonnis met zijn hart onderschrijft en aanvaardt. Want laten we eerlijk zijn, zolang u en ik niet walgen van onszelf, vanwege onze eigen zonden, dan gaan we verder met de schuld op een ander te leggen. Zolang we niet leren walgen van ons eigen verdorven bestaan, zolang laten we een ander rustig delen in de smartelijke gevolgen van onze zonden. Als mensen zijn we namelijk niet als pure individuen geschapen, maar God heeft ons geschapen in samenlevingsverbanden. In het verband van het gezin, in het verband van het huwelijk, in verband van het bedrijf waar we werken. En omdat wij zondigen in een samenlevingsverband, worden ook anderen altijd getroffen door de gevolgen van onze zonden. In deze geschiedenis bevindt Jona zich in het verband van de schepelingen van de Tarsisvaarder. Jona heeft gezondigd, maar de bemanning wordt mede door de gevolgen van zijn zonde getroffen. Als schuld u tot schuld wordt en zonde tot zonde en u voor God mag invallen, dan ervaart u zichzelf de schuld van alles. Als u in eigen oog de grootste van de zondaren wordt, dan kan het niet anders. Of u wordt ook hartelijk bewogen en vervuld met barmhartigheid tegenover uw naaste, die lijdt onder de gevolgen van uw zonde. Dan zeggen we met David: wat hebben deze schapen gedaan? Ik heb tegen u gezondigd, uw hand zij toch tegen mij. En dan horen we Jona zeggen: neem mij op en werp mij in de zee. Nee, hier beluisteren we niet de taal van een man die in de wanhoop terecht is gekomen en daarom aan de Tarsisvaarders de opdracht geeft om hem overboord te gooien. Het gaat hier niet om iemand die door toedoen van anderen een verkapte zelfmoordpoging doet om zo aan Gods almachtige hand te ontkomen. Dit is geen man die in een fundamentele moedeloosheid zegt: dan ben ik maar liever dood, dan hebben anderen nog een kans om behouden te worden. Wat is het een volstrekt dwaze en geesteloze uitleg als we denken dat deze tekst zo moet worden verklaard. En toch gebeurt dat soms. Nee, het gaat hier om heel andere dingen. Want elk kind des Heren heeft weet van kortere of langere perioden in zijn of haar leven waar de Heere doortrok met zijn goddelijk recht. Dat is voor het eerst in het begin van de bekering het geval, Wanneer de Heere ons te sterk wordt en we het van hem verliezen, dan breekt het ogenblik aan dat we voor God mogen bukken en buigen. Maar die momenten kunnen later in het leven van de kerk weer terugkomen. Met name wanneer we in een zonde gevallen zijn en daarin blijven liggen. Zoals hier bij Jona het geval is. Gemeente, hoe leren we bukken voor God? Wel, dat leren we alleen door de krachtige en innerlijke overtuiging van de Geest van Christus. Als die overtuiging ons deel mag zijn, dan kan de Heer ons geen kwaad meer doen. Dan doet Hij ons geen onrecht als Hij eeuwig aan ons voorbij zou gaan. Dan worden we vervuld met wat we lezen in Leviticus 26, namelijk dat we een welgevallen krijgen aan de straffen van onze ongerechtigheid. Dan wordt, om met de psalmdichter te spreken, de roede gekust. Dan stemt ons hart in met de dichter. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel dat rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Neem mij op en werp mij in de zee. Jona is nu onder God gekomen. En nu wijst hij als de mond van God, als Gods profeet, vonnis in zijn eigen zaak. Nu laat hij zonder enige aarzeling en overduidelijk het onherroepelijke eindvonnis horen. Hij spoort als het ware de zeelieden krachtig aan tot de uitvoering van het vonnis. Hij spreekt in de gebiedende wijs. Neem mij op en werp mij in de zee. Jona is er ten volle overtuigd van dat hij zijn leven verbeurd heeft door zijn gruwelijke zonde. Zonde tegen God en zonde tegen zijn naaste. Hij gunde de Nineviten immers de zaligheid niet. Hij bracht de schepelingen aan boord van de Tarsisvaarder in levensgevaar. Hij heeft gezondigd en hij heeft het beleden. De bezoldiging van de zonde is de dood. Want Jona weet natuurlijk heel goed dat hij in die woedende zee zal verdrinken. U mag niet tegen deze geschiedenis aankijken vanuit de gedachte dat God hem later wel zal verlossen. Want Jona weet op dat moment niets af van die grote vis die hem straks zal opslokken, waarna hij na 3 dagen op het droge zal uitgespuwd worden. Integendeel, Jona ziet nergens ook maar 1 lichtpuntje. Hij ziet nergens ook maar iets van een mogelijkheid om zijn leven te behouden. Nergens ziet hij een mogelijkheid tot behoud. Alleen de dood. De dood. En nog eens, alleen de dood ziet hij voor ogen. En dan geen dood die hem overkomt in Gods gunst, maar een dood die hem overkomt in Gods vaderlijke toorn. En dat maakt het sterven van Jona in de golven zo bitter. Neem mij op en werp mij in de zee. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Gemeente, uit die besliste opdracht blijkt nog meer. Uit die gebiedende toon blijkt dat Jona in de donkerste nacht van zijn leven toch op de Heer heeft mogen vertrouwen. Hij geeft God immers hier de eer van zijn gerechtigheid. Hij onderwerpt zich hier gewillig aan de straf die hij verdiend heeft. Er is geen moment meer van morren of opstand te bespeuren. Jona is gewillig gemaakt. De aanvechting van de vorst der duisternis zal groot zijn geweest. De duivel zal hebben gebruld. Waar is God op wie u bouwde? En u hebt geen hel bij God. Loopt het nu zo met iemand af die zegt God te dienen? Luther geeft in een treffende verklaring van het boek Jona bij dit vers het volgende commentaar. Zijn ziel moet wel gehangen hebben aan een zijdedraad boven de hel, en boven het eeuwig verderf. Dat is niet te veel gezegd. Maar Jona is er niet in gevallen. In alles heeft de profeet zich mogen vastklemmen door het beoefenende geloof in zijn ziel, dat zich vastklampt aan de God van het verbond. Het is met hem gegaan zoals het de oude Eli verging. Het oordeel trof de hoge priester. Maar wat horen we hem zeggen? Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Zo heeft Jona ook gesproken. Hij is dezelfde die mij eens heeft begiftigd met wedergeboorte en geloof. Hij is dezelfde die mij het leven van genade schonk. Hij is dezelfde die mij eens riep tot het ambt. Hij is de Heere, de God die ik verlaten heb en die mij opnieuw staande heeft gehouden in zijn barmhartigheid. Hij is die getrouwe God van het verbond. O, laat ik van hem in dit dodelijkst tijdgewricht dan geloof en moed begeren. Laat ik hem, als zijn golven en baren mij straks zullen bedekken en ik zal wegzinken in het water, laat ik hem dan toch aanroepen in geloof. Eigenlijk spreekt Jona hier Job na. Zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Wij zingen daarvan met Psalm 38 vers 15. Want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Vers 15 van Psalm 38. Het gaat vanmorgen over Jona en het stillen van Gods toorn en de derde gedachte is de verkondiging van de verzoening. Alleen als Jona overboord geworpen wordt, dan zullen de Tarsisvaarders worden behouden. De weg van verzoening is hier de weg van het offer. Dat profeteert Jona, neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden, want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Ik weet, zegt hij, dat is het weten door de verlichting van de Heilige Geest. Zijn dood is een afdoend zoenoffer om Gods toorn te stillen en de storm tot bedaren te brengen. Hier valt enig licht In die volle duisternis die de profeet omringt, zijn profetie wordt vervuld, want hij zegt, ik weet het. Dat is immers het kenmerk van de ware profeet. Zijn profetieën worden vervuld, zo lezen we in Deuteronomium. Hierin schittert dus de trouw van God, die Jona zijn profetische bediening niet helemaal ontneemt. Hij plaatst zijn trouw tegenover de ontrouw van zijn knecht. Hier verkondigt zich het reddende geduld aan dat de Heere beoefent ten aanzien van ongelovige en ongehoorzame kinderen die zijn geest hebben bedroefd, omdat ze het met de weg die God met hen gaat niet eens zijn. Of omdat ze net als Jona van hem weggelopen zijn. Er kunnen in het leven van Gods volk diepe dalen voorkomen. Het dal van de verachtering in de genade is een donker en diep dal. Bent u in dat dal terechtgekomen? Slaapt u met Jona de slaap van geestelijke ongevoeligheid? En bent u nu wakker geschud door het woord? Kreeg u door de bediening van het woord uw schuldbrief thuis? Het eerste teken van verlevendiging van een ziel die zich in zo'n diep dal van verachtering bevindt, is dat hij een helder zicht krijgt op de oorzaak waar en wanneer hij of zij in die geesteloze toestand geraakt is. Het tweede teken van verlevendiging is dat er een begeerte begint te ontstaan in de ziel. Een begeerte om tot God terug te keren. Een begeerte om hem te zoeken met smeking en geween, gepaardgaande aan een algehele veroordeling van uzelf. Misschien zijn hier dergelijke mensen. Maar wie zich in zo'n diep dal van verachtering bevindt, zal daar meestal tegenover een ander weinig van zeggen. Maar het is toch waar. Het geestelijke leven dat is weggeëbt. Hij of zij is aan Jona gelijk geworden. Bevindt u zich in zo'n situatie? Heb dan goede moed, want die getrouwe God van het verbond, die zal aan u vervullen wat hij ook eenmaal aan Jona schonk. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene dat zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Ezechiël 34. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Een kind des Heren kan niet zo ver bij God vandaan raken, of de Heere brengt het terug. Niet om dat kind van God, maar om zijn eer. Nee, uw geestelijke herstel ligt niet in het verlangen naar herstel. Het ligt zelfs niet in uw begeerte naar het bloed van Christus. Want wat u zou willen bezitten, bezit u niet daadwerkelijk. Uw geweten moet eerst van de dode werken gereinigd worden. Uw schuld moet worden verzoend. Volkomen herstel is er pas als u bij vernieuwing het ten deel valt om tot de gekruiste Christus te vluchten en hem met al zijn verdiensten door het geloof aan te nemen. Want naar die gekruiste Christus wijst onze tekst heen. Dat blijkt wanneer wij de tekst nog eenmaal lezen, maar dan in het licht van het Nieuwe Testament. De verkondiging van de verzoening neemt mij op en werpt mij in de zee. Gemeente, Jona die wordt hier getekend als een type van de Heere Jezus. Jona, die ongehoorzame profeet, die had een grote schuld tegenover God en mensen. De Heer Jezus, de hoogste profeet en leraar, had geen enkele schuld. Hij, de schuldeloze, wilde toch een schuldenaar zijn voor anderen. Hij heeft de schuld van Jona op zich genomen. De schuld van Simson, de schuld van Petrus, de schuld van Paulus, de schuld van Rut en van Maria Magdalena. Ja, De schuld van alle zondaren en zondaressen die de Vader hem gegeven heeft. We zien dat Jona vol ontferming is ten aanzien van de zeelieden. Maar Christus was en is vol ontferming ten aanzien van zijn volk. Hij sprak het in de hof van Gethsemane. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zo heeft hij zich in de plaats gesteld van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes die de eeuwige dood verdiend hebben. Zo heeft hij in een onzegbare liefde tot de Vader en tot zijn volk zich willen buigen onder de vloek en onder de toorn, onder de schuld, de zonde en de dood die wij ons hebben waard gemaakt. Kom, volk des Heren, sta eens stil bij deze meerdere Jona. O, wat hebben u en ik het nodig om telkens weer naar die fontein geleid te worden. Want hoe dichter bij de bron, hoe frisser ook het water is. En als u bij die fontein gebracht wordt, dan begint u zich bij vernieuwing te verwonderen over deze zeer gewillige borg. Dan mag u door het geloof leunen en steunen op hem. Dan blijft er niets anders over dan met Jesaja te mogen belijden. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, door zijn striemen. O, welke zaligmaker heeft de kerk dan? Welke zaligheid heeft hij aangebracht? Hoe onzegbaar groot is de zondaarsliefde van Christus? De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Zitten er nu jonge of oude mensen die gekweld worden door de angsten van de hel, die alle troost moeten missen? Mensen die denken niet zalig te kunnen worden, die nergens meer een weg van ontkoming zien, slaat de stormwind van Gods rechtvaardige toorn tegen u aan. Heeft u uw hele leven verknoeid en kunt u niets betalen? Jonge mensen, heb je de frisse krachten van je jeugd verslingerd in het zondeplezier van het moderne uitgaansleven en in de alcohol? Heb je zo tegen je schepper gezondigd, die jou riep om hem te dienen? En weet je nu niet meer hoe het ooit weer goed moet komen tussen God en jou? Wel, meer dan Jona is hier. Hij heeft genade verworven voor jonge en oude zondaren. Hij heeft genade verworven voor onverschillige en brute zondaren. Maar ook voor ernstige zondaren, die denken dat ze met hun godsdienst van eigen maaksel de Heere wel behagen kunnen. Hij heeft genade aangebracht voor de meest schuldigen. Hij heeft als borg gezegd: neem mij op en werp mij in de zee. Ja, dat heeft de Vader op Golgotha gedaan, toen hij Christus verliet tijdens die 3-urige duisternis. Toen heeft die lieve borg in zijn grenzeloze barmhartigheid voor zijn kerk en in onuitsprekelijke liefde al die angsten van de hel toegelaten in zijn reine bestaan. Toen heeft hij een volkomen gerechtigheid aangebracht. Gemeente, door het geloof in hem is er voor een ellendige als u bent nog een volkomen vrijspraak van elke schuld en van alle straf. Door het geloof in hem is er voor rechtelozen zelfs een recht op het eeuwige leven. Want in hem is de goddeloze rechtvaardig voor God. En wel zo, zoals het avondmaalsformulier zegt, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al de zonden had betaald. Kom, zeg het dan maar. Zeg het dan maar tussen de Heer en uw hart. Of die dierbare Jezus, die meerdere Jona, niet een gepaste zaligmaker voor u is. Zeg het dan maar, of deze zaligmaker niet al uw liefde waard is. Zeg het dan maar tussen hem en uw hart, of u buiten hem leven kunt, of u hem missen kunt. O, hij zegt ook vandaag nog tot schuldige zondaren, ik ben het die uw overtredingen uitdeelt om mijnentwil, en ik gedenk aan uw zonde niet meer. Neemt mij op en werpt mij in de zee. Dat woord is aan de Heer Jezus vervuld. En daarom is er genade. Daarom is er nog genade voor de hardste en de ongevoeligste zondaar. Voor hem of haar die de stormwind van Gods toorn niet eens opmerkt. Wat, zegt u? Is er voor zulke keiharde mensen die de storm van God niet horen? Is er voor hen genade? Ja, zegt de schrift, hoor het woord. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Ezechiël 36. Staat dat in de schrift? Ja, dat staat in het onfeilbare woord van God. O onbekeerden onder ons, lees toch in dat woord. Lees biddend wat in Ezechiël 36 vers 26 staat. De tekst die ik u zojuist noemde. Ga dan eens op uw knieën en smeek het. Heere, doe gelijk gij gesproken hebt. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, we hoorden vanmorgen van de profeet Jona. Op de plaats waar hij was. Hij had zich in het grootste oordeel gebracht. En hij zag hoe de golven over het schip heen spoelden. Hoe de bemanning in levensgevaar was. Heren, en dat bracht hem bij zijn schuld tegen u. Bij zijn afdwalen van uw weg. Wij zijn verdenken van uw goedheid. Heere, geeft u ons ook zulke ogen om te zien op de gevolgen van de zonde die er ook in ons leven zijn. Dat wij ook, Heere, daar de getuigenissen van zien dat u reden heeft om tegen ons te zijn. Ja, Heere, we willen u bidden of u ons door de werking van uw geest zo wilt brengen. Bij het kruis van Golgotha zou uw kerk het aan de voet van dat kruis niet moeten uitroepen. Ik weet dat deze grote storm hem om mijnentwil overkomt. Heere, geeft u ons door de werking van uw geest zo een rechte kennis van onze schuld voor u. En geeft u dat we, net als Jona, door die schuld verbroken worden en u om genade bidden. Heere, Jona was maar een type van de meerdere Jona. Jona vond het zo moeilijk om zijn vijanden lief te hebben. Maar deze meerdere Jona, die heeft zich voor vijanden in de dood gegeven. Hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Heren, als er in ons leven geestelijke nood is, mogen we dan die kwijtraken aan hem die uw toorn gestild heeft, die de hitte van uw gramschap geblust heeft, ja, die de eeuwige toorn van u tegen onze zonde blussen kan. Heren, wilt u zo de bediening van uw woord, wat we mochten lezen, zegenen? Doe verzoening over alles wat verzoening nodig heeft. Wilt u ook vanmiddag ons uw zegen geven als uw knecht in de gemeente voorhoofd op te gaan. Geeft u hem de leiding en bediening van uw geest. We bidden u al deze dingen In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt uit vers 5 van Psalm 27. Eindigen we de dienst met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.